Goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn. Het is altijd lastig om hier te komen, inderdaad. Noorden, hè? Nog niet zo goed ontsloten hier allemaal. Is het niet de TT, dan is het wel weer een afsluiting bij Gieten. Maar gelukkig is er van A naar beter. En kun je daar even op kijken. En was ik deze keer erop voorbereid. Dus in plaats van de N33, de N34 maar genomen. Ik wil graag met jullie lezen en als het goed is verschijnt het ook op het scherm uit Handelingen 15. En ik zal straks, zal wel duidelijk worden waarom we dit gedeelte lezen bij het thema Op zoek naar Gods wil. Handelingen 15. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op de zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, ik vind dat wel mooi dat dat daar zo staat, hè, dat dat in die eerste gemeente ook al plaats kon vinden, hevige woordenstrijd, stond Petrus op en zei: broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft uitgekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Toen ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord. Hij zei: broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven: dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. En dan gaat Jacobus zelf verder en dan zegt hij: daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabas luidde, en Silas. En men gaf hun een brief mee. En dan volgt de inhoud van de brief, waarin eigenlijk wordt gezegd welk besluit er genomen is. We zijn bezig in een serie over op zoek naar over gezonde gemeenten. En wat is nou een gezonde gemeente? Een gezonde gemeente is ook een gezonde gemeente. Maar wat is er nodig om gezonde gemeente te zijn? Deze 7 kenmerken. En de eerste 2, daar is al met jullie over gesproken. Bezield door geloof, met de blik naar buiten, op zoek naar Gods wil. De kosten van de groei aanvaarden. Het mag ook iets kosten, er moeten offers gebracht worden. Leven als gemeenschap, ruimte maken en een paar dingen goed doen. Nou, vandaag zijn we dus bij het 3e bullet point op zoek naar Gods wil. En we hebben gelezen over die eerste gemeente. In Antiochië is een gemeente ontstaan, ontstaat verdeeldheid. En diezelfde verdeeldheid zie je ook in de gemeente in Jeruzalem. En er komt een heel dispuut over. En uiteindelijk moet men zoeken naar wat wil God nou eigenlijk met die heidense gelovigen. Nou, daar kom ik straks op terug. Maar laat ik eerst zeggen, als we het over gezonde gemeente hebben en het zoeken van Gods wil, dat we altijd voor ogen moeten houden dat de grote missie van Jezus niet was om een kerk te stichten. Jezus heeft nooit een kerk gesticht. Hij spreekt wel over de kerk. Zal ik mijn gemeente bouwen op jou, Petrus? Maar Jezus kwam niet om een kerk te stichten. Jezus' missiestatement was, het koninkrijk van God is voor iedereen binnen bereik, jongens. God neemt het op aarde over en iedereen mag zich aan die heerschappij van God onderwerpen. Iedereen, niemand is meer een outsider in het koninkrijk van God. En je moet je concept van denken veranderen. Niet meer hokjes, vakjes, we stoppen iedereen in hokjes, vakjes. Maar niemand is outsider. Iedereen kan binnenwandelen in die heerschappij, in dat koninkrijk van God. Richt jezelf op die God. En het levende water stroomt binnen en door jou heen naar waar je maar bent in deze wereld. En de leer van Jezus, die wekt verwondering. Dat zie je al aan het begin als hij de bergrede houdt. Toen Jezus deze reden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. En over dat woordje gezag, daar wil ik even niet zeggen. Omdat als het gaat als gemeente zoeken naar de wil van God, dan hebben we als gemeente, en dat zal ik straks uitleggen, datzelfde gezag. Jezus sprak met gezag. Daar staat het woordje smicha. Jezus sprak met smicha. En Jezus was een rondreizende rabbi. Dat was niet zoveel bijzonders, die waren er in die tijd heel veel. Maar soms was er zo'n rabbi die met een nieuwe leer kwam. En een leer van een rabbi, dat werd zijn juk genoemd. Soms was er een rabbi die met een nieuw juk kwam, met een nieuwe leer. Dus je kon als rabbi het juk van een ander afnemen, en dat was dan ook bekend. Die wandelt in het juk van, en dan was dat een van de voorgangers van die rabbi. Maar Jezus spreekt met smicha, Jezus spreekt met gezag. Jezus komt met een nieuwe leer, Jezus komt met een nieuw juk als rabbi. En als er dan een nieuwe leer was, dan heette dat je een oude leer ontbond en dat je een nieuwe leer bond. Binden en ontbinden, dat was in de handen ook van de rabbies. En een rabbi die met een nieuwe leer kwam, die zei eigenlijk, ik ontbind de leer van die en ik bind je aan mijn leer als leerling. Daarom zegt Jezus ook, er is jullie gezegd, oude leer, er is jullie gezegd, maar ik zeg jullie. Dat zegt hij een aantal keren. Er is jullie gezegd, maar ik zeg jullie. En maar is altijd een tegenstelling. Een nieuwe leer, een nieuw juk wat Jezus kwam brengen. En dan klinkt natuurlijk gelijk die uitspraak van Jezus, die als je al wat langer meeloopt in de kerk een hele bekende is. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat woordje juk, dat heeft met zijn leer, dat heeft met zijn smicha, dat heeft met zijn gezag te maken. Ik leg jullie niet een zware last op, maar ik leg jullie een lichte last op. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dat zie je in het optreden en in het spreken van Jezus voortdurend weer. Hij legt niemand een zware last op. Een buitenlandse vrouw die komt en die zegt, mijn kind is ziek. En hij zegt, wat heb ik met jou vermaken? Ik ben voor de kinderen van Israël gekomen. Ja, Heer, maar de honden eten toch ook de kruimels die van de tafel vallen. En dan zegt hij, ik heb zoveel geloof in Israël nog niet gezien. Wat je wilt, is gebeurd. Jezus sluit niemand buiten. In Jezus' verhaal wordt een Samaritaan, die door de Joden aan de kant werd geschoven als onrein, waar ze niet mee wilden omgaan, werd de hoofdpersoon in een van de mooiste verhalen die al eeuwenlang het meest bekend is, die van de barmhartige Samaritaan. De priester en de leviet, die weten niet te handelen uit naaste liefde, maar Jezus zegt de Samaritaan wel. En je ziet het in elke ontmoeting die Jezus heeft. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Het koninkrijk van God is nabij. Je mag je daarin voegen. En er is verwondering, maar er is ook ergernis. Want het feit dat Jezus met die nieuwe leer komt, dat brengt hem in botsing met de farizeeërs en de schriftgeleerden. En uiteindelijk loopt dat uit op zijn dood aan het kruis. Ze verdragen zijn leer niet. En een van de belangrijkste dingen daarin is dat outsiders, die altijd outsider waren geweest, meer insider bleken dan zij altijd dachten. En dat dilemma, dat zet zich eigenlijk voort in die vroege kerk. Het gebeurt voor je ogen, we lezen het. Hè? En als je beelden bent ingesteld, dan heb je vast beelden gehad bij de woorden die we net gelezen hebben. Hoe dat toe ging in de gemeente in Antiochië. En dan gaan Paulus en Barnabas op weg naar Jeruzalem. En daar komt een grote vergadering. En zoals onze gemeentevergaderingen. Iedereen is erbij en iedereen praat mee. Je ziet het bijna voor je gebeuren. Maar het grote punt is daar opnieuw. Wie hoort erbij? Wie hoort erbij en wie hoort er niet bij? En het is echt een dilemma. Want de gemeente in Jeruzalem bestaat ook voornamelijk uit Joodse gelovigen. En die Joodse gelovigen die bleven ook gewoon hun Joodse leven volgen. Ze gingen nog elke dag naar de tempel. Ze hielden zich aan de voorschriften van de Joodse cultuur. Ze hielden zich voor grote delen ook gewoon aan de wet van Mozes. En we lezen dat enkele leerlingen zelfs nog steeds tot de partij van de farizeeën behoren. Leerlingen van Jezus. Dus ze blijven in die leer wandelen. Maar ze worden ermee geconfronteerd dat de kring rondom Jezus, de kring van volgelingen van Jezus, groter wordt. En dat er ook heidense gelovigen bij komen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Petrus die moet eerst een visioen krijgen van allemaal onreine dieren die hij als Jood niet mag eten, die neerdalen en dan de stem van God die zegt neem en eet. En hij zegt, Heer, dat mag ik niet eten, dat is toch onrein? En God zegt, als ik het rein verklaar, moet jij het niet onrein verklaren. Met andere woorden, hij wordt voorbereid om de boodschap van Jezus ook aan de heidenen te brengen. En Paulus wordt geroepen juist om de boodschap naar de heidenen te brengen. Ik denk dat God op een gegeven moment naar beneden keek en dacht, dat wordt dus niks met die leerlingen van mij, ik moet er nog iemand bij hebben. En dat hij zei, ik ga Saulus roepen die de kerk vervolgt. En dat de engelen zeggen, Saulus, weet u dat wel zeker? Ja, en hij roept hem en Paulus wordt degene die de heidenen de boodschap van Jezus brengt. En de grote vraag in die eerste kerk was dus, zijn de heidenen inderdaad insiders in het koninkrijk van God? Horen ze erbij? En moet je daar nog allemaal voorwaarden aan verbinden? Wat is Gods wil hierin? Hoe moeten wij samen volgeling van Jezus zijn? En daar moet een antwoord op gezocht worden. En in Antiochië komen ze er niet uit. En dus worden Paulus en Barnabas gestuurd naar Jeruzalem. Zo hoog speelt het op. Zo belangrijk is het. En ik kan dat denk ik niet genoeg onder woorden brengen om de spanning die daarin zat, voor al die volgelingen van Jezus, om dat duidelijk te maken. Nou, wij hebben als christenen vandaag de dag in de 21ste eeuw ook van die onderwerpen die gelijk spanning oproepen. Nou, dit was in die tijd zo'n onderwerp. En wat is dan Gods wil? En hoe zoek je dan naar Gods wil? En wat ik zo mooi vind, als ik die woorden in Handelingen 5 lees, is dat ze eigenlijk helemaal teruggaan. Dat ze het helemaal afpellen tot de kern van het verhaal. Dat ze gaan vertellen over de boodschap van Jezus die landt in de harten van mensen. En dat ze daar enthousiast voor over vertellen. Dat ze zeggen, joh, zelfs aan de heidenen wordt de Heilige Geest gegeven. Ze zijn geen outsiders. Ze horen erbij. En dan gaat Jacobus staan als de leider van de kerk in Jeruzalem. En die zegt, ik ben van mening dat we de Joden, dat we de heidense gelovigen niet de grote lasten moeten opleggen. En misschien heeft hij daar in zijn achterhoofd de woorden van Jezus wel gehoord. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Mijn leer is niet een leer die je vastzet. Mijn leer is niet een leer die je tot outsider maakt. Iedereen is insider in het koninkrijk van God. En dan wordt er een besluit genomen waarmee zo'n 95, misschien wel meer nog, procent van de wet van Mozes buiten werking wordt gesteld voor de heidense gelovigen. En de dingen die dan nog van de heidense gelovigen gevraagd worden, dat is eigenlijk een soort van compromis. Van jongens, je hoort er helemaal bij, maar hou je nou hier aan, dan blijft het voor de Joodse gelovigen ook houdbaar in de gemeente van Jezus. Want in al die plaatsen, dat wordt erbij gezegd, dat is de reden waarom ze tot een soort compromis komen. In al die plaatsen is immers eeuwenlang de wet van Mozes verkondigd. Dus laten we ook begrip voor elkaar hebben. Laten we elkaar daarin ook dragen. En een aantal van de dingen die toen aan de heidense gelovigen werden voorgeschreven, daar houden wij ons ook al niet meer aan. Daarmee wil ik maar zeggen dat dat niet een wet is die voor tijd en voor eeuwigheid toen gold. En voor nu nog steeds. Maar dat het hier duidelijk is dat ze zoeken naar de bedoeling en de wil van God. En volgens mij is het precies zo bedoeld. Dit is wat Jezus al eerder heeft aangekondigd. Als hij zegt, ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Wanneer zegt hij dit? Niet ergens aan het begin van zijn bediening. Niet ergens aan het begin van zijn reis met de leerlingen. Dit zegt hij de avond voordat hij gearresteerd wordt. Ik heb jullie eigenlijk nog veel meer te zeggen, jongens. Maar dat kunnen jullie nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Jezus zegt dus eigenlijk, jongens, het hele verhaal kunnen jullie nu nog niet verdragen. Ik heb nog niet het hele verhaal verteld, want er komt nog een hele lange tijd, minstens 2000 jaar, zeg ik dan. En misschien worden het nog wel een paar honderd jaar meer. En je weet niet alles over die 2000 jaar al. Daarom stuur ik mijn geest. Stuur ik mijn geest die ik aan jullie zal geven. En die zal jullie, In die apostelvergadering in Jeruzalem. En die zal jullie in de 10e eeuw en in de 12e eeuw. En in de 15e eeuw met de reformatie. En zelfs in de 21e eeuw nog vertellen. Wat goed is en wat waar is. Ga maar op weg. Dat hoor je Jezus een beetje zeggen. Ga maar op weg. Ga maar op weg. Ga maar op weg met mijn geest. Ga maar op weg in mijn geest. Ga maar op weg door mijn geest. Durf maar onderweg te zijn. Want het zal je wel duidelijk worden. Als je daarom vraagt. En wat Jezus eigenlijk doet, is dat hij zijn smicha, zijn gezag, overdraagt aan zijn volgelingen, aan zijn gemeente. Wow, en dan wordt het spannend. Dan wordt het ontzettend spannend. Maar dit is zo eigen aan ons Baptiste gemeente. Dat we samen het gezag dragen. Dat we samen de weg van God en de wil van God zoeken. En dat heeft alles weer te maken met dat binden en ontbinden. Volgens mij zegt Jezus daarom, ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Moet je nagaan. Jezus zegt, ik geef jullie mijn gezag. Durf maar onderweg te zijn. Durf maar met elkaar mijn wil te zoeken. En wat jullie beslissen, dat zal in de hemel gelden. Wow. Daar wordt het niet heel erg gemakkelijk van. Het is veel gemakkelijker. En het was veel gemakkelijker als Jezus had gezegd, nou, hier staat een hek, en hier staat een hek, en hier is een bocht, dan moet je door, en dan moet je weer zus, en dan moet je weer zo. Dat Jezus het paadje helemaal uitgestippeld had tot in detail, toch? Dat hadden we het liefst. Dan hoeven we zelf niet na te denken. Dan hoeven we zelf geen verantwoordelijkheid te nemen. Dan kunnen we zeggen, ja, de Heer heeft zo gezegd, dus gaan we zo. Maar dat is niet wat het Koninkrijk van God voor heeft met jou en met mij. Het Koninkrijk van God heeft met jou en mij voor dat wij mensen zijn en dat wij een gemeente zijn die in vrijheid durft te wandelen. En in die vrijheid verantwoordelijkheid durft te nemen. En de Heer zegt, ik ga ermee. En mijn geest gaat met jullie mee. Durf het maar. Vertrouw er maar op. Wij hebben liever regels, wetten en kaders. En Jezus zegt, ga maar in vrijheid en neem verantwoordelijkheid. Tja. En wat zegt de Bijbel ons dan vandaag in deze situatie? In onze vragen, in al de dingen die op ons als gemeente afkomen. In al die nieuwe uitdagingen waarmee de gemeente van vandaag in de 21ste eeuw wordt geconfronteerd. En het is veel te gemakkelijk om te zeggen, het staat er toch? Want dan kijk je naar de letter van de Bijbel. Maar zo simpel is het niet. Want dit woord van God is niet op een dag, tada, uit de hemel komen vallen. Maar is in het verhaal dat God met de mensen geschreven heeft, is dit ontstaan door God geïnspireerd? Ja, en we kunnen God erin leren kennen. Maar soms is het ook zoeken. En soms moet je door de tijd heen. John Boekhout gaf bij ons in de gemeente de cursus verantwoord Bijbelgebruik. En hij begon ermee. Hij zei, dit boek, hè, dat is Gods boek. Hè, ja. Ja, maar het is wel van voor de Tweede Wereldoorlog. En wat weten wij nou nog van de Tweede Wereldoorlog? Nou, enkele oudere gemeenteleden hebben het misschien nog aan de lijf ervaren. Ik niet. En ik moet het hebben van verhalen, ik moet het hebben van films. Maar het is niet de werkelijkheid. En toen zei hij van, ja, dit is zelfs nog van voor de Eerste Wereldoorlog. En dit is nog van voor. En zo ging hij helemaal terug. En daar zit dus een kloof in, tussen wat mensen toen van God ontvangen en gehoord hebben, en door hoe wij dat woord nu mee mogen nemen in onze reis, luisterend naar de Geest, om daarmee onderweg te zijn en zijn wil te zoeken. En dan volstaat het niet om te zeggen, het staat er. Want je kunt net zo goed een andere tekst pakken waar iets anders staat. Dat was wat de duivel ook deed. Hè? Die pakte er een tekst uit toen hij Jezus verleidde. En Jezus zegt, ja, maar er staat ook geschreven. Het moet gewogen worden. Het moet in het geheel gewogen worden. In elk geval voldeed het niet in die situatie in Jeruzalem. De dingen moesten opnieuw doordacht worden. Terwijl ze heel gemakkelijk hadden kunnen zeggen, ja, het staat er toch? Mensen die van God zijn moeten besneden worden. Nou, de mannen dan. Ja, dat staat er in de wet, ja. Maar gold dat dan ook voor de heidenen? En de gemeente krijgt het gezag om daar een uitspraak over te doen. Zoeken naar het vervolg. Spannend. N.T. Wright is een van de vooraanstaande theologen van deze tijd. En hij heeft een prachtig voorbeeld hierover als hij zegt, hoe versta je nou de Bijbel in deze tijd? Hij zegt, kijk, stel je voor dat er ergens op een zolder in Engeland nog een prachtige dramastuk van Shakespeare wordt gevonden. Nog mooier dan Romeo en Juliet, zijn meesterwerk. En het bestaat uit 5 bedrijven, maar er is 1 probleem. De eerste 4 zijn af en de 5e is Shakespeare nog wel aan begonnen, maar heeft hij niet meer af kunnen maken. Wat doe je daar dan mee? Moet het uitgegeven worden? Ja, ja, zeggen de deskundigen, we mogen de wereld het niet onthouden. We moeten dat uitgeven. Dit is zo prachtig, dit is zo'n literair kunstwerk, dat mogen we de wereld niet onthouden. Maar wat doen we dan met het 5e bedrijf? Ja, dan zullen we toch wel af moeten maken. Hoe gaan we dat doen? En N.T. Wright die zegt, dat 5e bedrijf kun je op 2 manieren afmaken. Je kunt herhalen wat er in de eerste 4 bedrijven allemaal al gebeurde. Maar je kunt ook in de geest van de eerste 4 bedrijven het vijfde bedrijf afmaken. En dat is spannend, want je weet niet precies waar Shakespeare naartoe wilde. Maar je kunt misschien op basis van alle informatie uit de eerste vier bedrijven wel een idee krijgen. Hoe het vijfde bedrijf verder zal gaan en uiteindelijk zal eindigen. En N.T. Wright zegt, dat is de plek waar de gemeente van vandaag staat en waar zij de wil van God mag leren kennen. Schepping is geweest, geschiedenis van Israël en de wet is geweest. Jezus is gekomen met zijn dood en opstanding, de geest is gekomen en nu is het aan de gemeente. En het verhaal is nog niet af. Er is inmiddels al 2000 jaar aan dat vijfde bedrijf geschreven. Het verhaal van God die regeert gaat altijd weer door. In nieuwe tijden, in nieuwe culturen. En het levende water moet ook in elk van die culturen weer zijn eigen bedding vinden. En ja, we leven best in verwarrende tijden. Als je kijkt naar leiderschap in deze wereld, als je kijkt naar alle vraagstukken die op je afkomen in het nieuws. En ik las een boek van Otto de Bruyne en Otto die zegt, kijk, in zo'n tijd van verwarring kun je als christen ook meegaan in de verwarring en zeggen, ja, nou, ik weet het ook allemaal niet meer. Nou, de moedeloosheid druipt er al af. Hij zei, je kunt ook verstarren en zeggen, maar wij zijn anders. En eigenlijk teruggrijpen naar misschien wel eerdere tijden. We hebben het altijd zo gedaan. Maar dan verstar je. En raak je je relevantie voor de wereld van vandaag als gemeente kwijt. En Otto zegt, je kunt ook kiezen voor de verrassing. Heer, dit is een rare tijd. Maar wat mogen wij als gemeente daarin zijn voor u? En hoe mogen wij gemeente zijn? En wat is er nodig om die oude boodschap terug naar de kern, terug naar dat juk van Jezus, wat is er nodig om dat weer centraal te stellen in deze tijd? En Jezus geeft de gemeente de verantwoordelijkheid om maar gewoon verder te schrijven. En weet je, als je die hele kerkgeschiedenis doorspit, dan zie je dat de gemeente dat altijd gedaan heeft en dat er dingen soms zijn gedaan waarvan wij nu denken, hoe heeft de kerk dat ooit kunnen doen? Zelfs grote kerkleiders die dingen hebben geschreven, waarvan je denkt, slik. Ik was een aantal jaren geleden in Yad Vashem in Jeruzalem, in het Holocaust Museum. En in een van de eerste kamers hangen allemaal uitspraken van kerkleiders over het Joodse volk. Nou, je gruwt ervan als je leest wat ze gezegd hebben. En toch. Nu zeggen we, dat was fout. Maar in hun tijd hebben ze die dingen gezegd, waarschijnlijk met hun beste verstaan van de dingen. En zo heeft de kerk foute dingen gedaan. De kerk in Amerika heeft slavernij goed gepraat, heel lang, in de zuidelijke staten, met de Bijbel in de hand. Nu zeggen we dat was fout. En toch, geeft Jezus ons als gemeente de verantwoordelijkheid om maar gewoon verder te schrijven. In de wetenschap dat we best zullen struikelen. En dat een generatie na ons de dingen misschien weer heel anders gaan. En dat mensen na ons de dingen misschien weer heel anders interpreteren. Maar Jezus zegt, ga maar op weg. De antwoorden komen wel. En misschien moet je niet eerst altijd overal een antwoord op willen hebben. Ik sta achter jullie. Ik heb er vertrouwen in. Als je afhankelijk van mij en van mijn geest op weg wil gaan. Dus gemeente, ga niet verstarren. Grijp niet terug naar wat ooit is geweest. Maar beweeg mee met waar de geest je vandaag naartoe leidt. Beweeg mee. Want het verhaal van dat koninkrijk van God is niet gestopt bij Israël. Is niet gestopt bij de komst van Jezus, is niet gestopt bij de gemeente in Jeruzalem, is niet gestopt bij al die gemeenten in het Bijbelboek Handelingen en de gemeenten waar Paulus brieven aan stuurt. Het is zelfs niet gestopt bij de gemeenten die in het boek Openbaring worden genoemd. In die gang van het koninkrijk door de wereld hoort ook de baptistengemeente Muntendam en de evangelische gemeente Berea Noord in Apeldoorn. En nog talloze andere kerken en gemeenten. En dan wordt gemeente zijn ook spannend. Niet comfortabel, maar wel spannend. Opwindend. Dynamisch. Want dan staan we in een beweging van Gods geest. Maar ja, er zijn wel een paar problemen. Wij houden van vastigheid. In vormen, zo hebben we het altijd gedaan. En in wegen om te gaan, dit is het pad wat we altijd hebben belopen. En er is nog een probleem. We denken ook nog eens een keer heel verschillend over allerlei dingen als gemeente van Jezus. We zitten hier met een kleine 100 mensen, denk ik. Nou, ik denk dat je hier heel veel verschillende meningen over allerlei onderwerpen hebt. En nog een probleem daarbij is dat we ook nog eens overtuigd zijn van ons eigen gelijk, toch? En dat we het liefst gelijk willen hebben of gelijk willen krijgen. En dat vraagt dus nogal wat. Als Jezus zegt, ik geef jullie mijn gezag, dan vraagt het dus nogal wat van ons. Dan vraagt dat allereerst eerlijkheid. Dat we echt zeggen wat we denken. En dat we eerlijke vragen die bij in ons hart leven durven stellen. Dat we ons maar niet aanpassen van, want oh, als ik een vraag stel die niet goed valt, dan ben ik misschien wel het probleem waarover gesproken moet worden. Dat vraagt dus ook om openheid, dingen durven zeggen en misschien wel niet bang zijn voor conflicten. Ik heb niet de indruk dat ze nou zo bang waren voor die hevige woordenstrijd die daar in Jeruzalem plaatsvond. Dat hoort gewoon bij mens zijn. We zijn verschillend, we denken verschillend. En het vraagt om tijd te nemen. Tijd te nemen om te luisteren. Te luisteren, echt te luisteren naar elkaar en daarin ook naar God. En voor alles vraagt het dat we elkaar in de gemeente van Jezus erkennen als kinderen van God. Weet je, er was een hevige woordenstrijd, het ging er behoorlijk fel aan toe. Maar ik heb het idee dat het veel heiliger toe ging dan in de discussies die christenen op Facebook of op Instagram met elkaar of op Twitter met elkaar soms voeren. Soms schrik ik ervan wat christenen durven roepen over elkaar en naar elkaar. Jij bent gevallen. De duivel heeft je in de greep. Jij bent niet orthodox. Jij laat je door de wereld leiden. Ik heb niet de indruk dat apostelen zo tegen elkaar spraken. Maar dat ze elkaars gezag als kind van God erkenden. Want de genade leert ons immers dat we allemaal op dezelfde grond staan. En dat vraagt dus om een keuze in de gemeente om elkaar als volstrekt gelijkwaardig te benaderen. En koste wat het kost elkaar vast te houden. Het vraagt ook om verschillen niet te zien als een bedreiging van wow, als we die weg gaan. Maar verschillen misschien wel als verrijking te benaderen. Joodse rabbi's zeggen dat je pas tevreden moet zijn als je 70 verschillende interpretaties van een bijbeltekst hebt. En het vraagt voor alles dat we liefde het primaat geven. En de grond onder zo samen onderweg zijn en zoeken van Gods wil is de vraag, wat is het evangelie dat we geloven? Zegt dat evangelie ons werkelijk dat we kinderen van God zijn allemaal, als we Jezus belijden? Zegt het dat we gelijkwaardig zijn? Zegt het dat liefde het primaat heeft? En wat is de kerkvorm die daar dan bij hoort? We zijn geroepen, ik zei het al, om vrije kinderen van God te zijn die verantwoordelijkheid durven dragen voor beslissingen. Die ruimte durven maken voor elkaar. Omdat we weten dat Paulus ergens zegt, laat ieder voor zijn eigen geweten allereerst ten volle overtuigd zijn. Die ruimte zit er in het evangelie blijkbaar. Dat we allereerst voor onszelf weten waar we staan. En dan vervolgens kijken, als ik hier sta en jij staat recht tegenover mij op een bepaald thema of een onderwerp, wat betekent dat dan voor ons samen als kinderen van God? En als je zegt, ja, dan kan dat maar één ding betekenen, dat de een fout zit en de ander goed, dan zeg je dus eigenlijk, ik ben beter dan jij. En stap je uit deze relatie van gelijkwaardigheid. En stap je ook uit de liefde, want dan moet je koste wat kost die ander overtuigen. Ik geloof niet dat dat de weg is die Jezus wijst voor zijn gemeente. Samen zoeken. Zonder hekken. Zonder allerlei kaders. Is dat best spannend. Maar we mogen het avontuur aangaan. In de tabernakel en later in de tempel stond de ark van het verbond. En boven het ark van het verbond stonden twee cherubs met de vleugels tegen elkaar aan. En tussen de ark en die vleugels die elkaar raakten, was ruimte. En veel Joodse rabbis zeggen, dat is de ruimte waar God woont. Nou, waar woont God vandaag de dag in ons hart? En waar is die ruimte in ons hart? Waar het stil wordt. En waar je misschien wel, net als die cherubs, twee standpunten hebt. Twee meningen over allerlei onderwerpen. Dat kan verschillen van hoe je het avondmaal moet vieren. Tot hoe je denkt over vrouwen in de gemeente. Tot, nou noem maar op. En je staat met twee verschillende standpunten. Maar kun je dan die ruimte daaronder zoeken? Want heel vaak zul je merken dat God een derde weg wijst. Een derde weg die je zelf niet had bedacht. En als jonge jongen, toen ik na mijn 13e gedoopt was, mocht ik naar de gemeentevergaderingen. En dat was altijd een spektakel. Dat was altijd ook weer spannend. Want soms ging het er niet zo heilig aan toe. Maar ik weet nog heel goed dat er één broeder was, ik zie hem zo voor me. Broeder Harm van der Meer. Die luisterde en dat kon inderdaad gaan over het avondmaal, dat kon gaan over welke liederen in de dienst gezongen mochten worden. Dat kon gaan over van alles en nog wat, maar broeder Harm van der Meer was een wijze broeder die ruimte in zijn hart voor God kende. En die luisterde en heel vaak gebeurde dat aan het einde van de discussie hij ging staan en zei, mag ik ook wat zeggen? Ik heb eens even goed geluisterd en volgens mij moeten we het zo doen. En in mijn beleving, maar het is al zo lang geleden dat ik me ook niet alles meer herinner natuurlijk, maar in mijn beleving was het altijd precies spijker op de kop. Niet de weg die de een vurig had bepleit ten koste van de ander en niet de weg van die ander, maar het was altijd een derde verrassende weg. Hij kende de ruimte om te luisteren naar Gods hart en in hem was hij een geschenk voor de gemeente. Die zo de dingen kon verwoorden. En hij zal er ook best naast gezeten hebben. En sommige van de besluiten die genomen zijn in de Baptistengemeente Noord-Bergen zouden nu nooit meer genomen worden. Dat geloof ik. Maar dat is de ruimte van het evangelie. Dat God in de tijd met zijn gemeente de weg gaat. In alles wat er op haar afkomt. En dan heerst uiteindelijk over alles wat je als gemeente besluit. De vrede van onze God. Amen.